De Europese grondwaarden democratie, vrijheid, solidariteit, menselijkheid en de rule of law bepalen ons leven als Europeaan vergaand. Ze verbinden Europeanen en spelen ze uiteen. Europese bestuurders ontmoeten elkaar in het European Values programma. Dat is opgebouwd rondom deze fundamentele waarden. Publicist en hoogleraar Paul Scheffer houdt zich al 40 jaar intensief bezig met Europa en is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Hij is voor 2 jaar aangesteld als writer in residence bij Comenius en schrijft aan een publicatie over de waardegemeenschap van Europa, met als werktitel A Moral Geography of Europe. In zijn studie komen vragen aan de orde hoe waarden als rechtsgelijkheid of vrijheid van godsdienst op uiteenlopende plekken in Europa worden beleefd en gerealiseerd. Tijdens een informatiebijeenkomst van Comenius hield Paul hierover een rede. In deze podcast hoor je hiervan een opname. Pauls reden begint met de fundamentele vraag: hebben wij een achterliggend idee dat Europa in normatief opzicht steeds meer op elkaar moet lijken om te kunnen functioneren? En is daar de achterliggende gedachte niet bij dat de rest van Europa steeds meer op ons als West-Europa moet gaan lijken? Of denken we dat Europa betekent dat niet Italië Nederlandser wordt, maar dat misschien Nederland ook wel Italiaanser moet worden? Wat is de normatieve gemeenschap die wordt aangeduid als we het hebben over Europa als waardegemeenschap? Op zoek naar het antwoord begint Paul bij de actualiteit.
Eigenlijk als we vanavond het nieuws aanzetten, dan weet ik zeker dat het openingsonderwerp zal zijn de Europese top, die op dit moment net begonnen is, over migratie. Nou, dan zit je eigenlijk al onmiddellijk in het hart van Europa als waardegemeenschap, maar ook de strijd daarover. Want de een zal zeggen een humaan asielbeleid, niet te verwarren overigens met migratiebeleid in algemene zin. Want er zijn natuurlijk ook arbeidsmigratie en gezinsmigratie en heel veel vormen van migratie. En een van mijn frustraties is dat in het publieke gesprek daarover migratie en asiel voortdurend met elkaar verward worden en op één noemer worden gebracht. Maar goed, de omgang van Europa met de asielproblematiek. De een zal zeggen, een humaan beleid is je vooral open te stellen en mensen in nood op te vangen. Europa is groot genoeg. Zoals sommigen zeggen, wat kan het probleem zijn om 1 miljoen vluchtelingen per jaar op te vangen in een continent met meer dan 500 miljard inwoners. De ander zal zeggen, nou, en dat zien we natuurlijk ook, Europa kan niet zomaar zich openstellen voor iedereen. En het gesprek gaat nu zelfs over het bouwen van wat eerst door Europa met zeer kritisch werd gezien toen Trump erover begon, om ook met allerlei vormen van fysieke afgrenzing Europa meer greep te laten krijgen op migratie. Het gaat me nu helemaal niet om waar we staan in dat debat, maar om even te zien van dat de actualiteit eigenlijk onmiddellijk laat zien dat het makkelijk is om te spreken over Europa als waardegemeenschap, maar tegelijkertijd heel moeilijk is om het vorm te geven te midden van de turbulentie die Europa, maar zeker ook aan de randen van Europa, zo zichtbaar is. Dus de achterliggende vraag, en daar begon ik net al even mee, is natuurlijk als we spreken over Europa als waardegemeenschap, hebben we dan echt de verwachting dat toenemende Europese integratie ook betekent toenemende normatieve convergentie. Toenemende samensmelting eigenlijk van de gangbare opvattingen in landen, maar vooral ook tussen landen. Of kijken we daar anders naar? Nou, er is om te beginnen, en dat is altijd een goed vertrekpunt, gewoon serieus onderzoek naar gedaan. De Atlas of European Values, heel interessant onderzoek, uniek in de wereld eigenlijk, waarbij een heel aantal Europese landen, meer dan 30 Europese landen, al 40 jaar lang wordt gevolgd qua normatieve ontwikkelingen. Wat zijn de opvattingen over gezin? Wat zijn de opvattingen over godsdienst? Wat zijn de opvattingen over solidariteit, gelijkheid, tolerantie? Heel veel verschillende domeinen. Dat wordt al 40 jaar in kaart gebracht. En eigenlijk wat je daar ziet, is dat op het sociaal-economische domein er sprake is van een convergentie. dat de opvattingen in Europa over gelijkheid, rechtvaardigheid, sociaal-economisch gezien eigenlijk naar elkaar toe groeien. Maar dat op het sociaal-culturele domein, opvattingen over gezin, maar ook bijvoorbeeld over omgang met migratie, verder uiteen groeien. Dus dat is al een belangrijk punt om te beginnen als we het hebben over de waardegemeenschap van Europa. Om eerst te kijken naar de empirie. Waar groeien de opvattingen naar elkaar toe en waar groeien ze uiteen? En dan de volgende vraag is, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Maar dat is een belangrijke vaststelling, dat dus op sommige terreinen er inderdaad sprake is door de Europese integratie ook van toenadering. Maar op een aantal andere domeinen, en die vooral raken meer aan sociaal-culturele kwesties, de opvattingen eerder de afgelopen decennia uit elkaar aan het groeien zijn. En dat zien we natuurlijk, er werd al naar verwezen. Bijvoorbeeld de debatten over de rechtsstaat tussen West-Europa en Oost-Europa. Ook conflicten tussen Noord en Zuid over bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk. Daar zie je dat die op een aantal terreinen, in ieder geval normatief Europa, niet zozeer naar elkaar toe groeit, maar dat misschien wel sprake is van toenemende afstand. De vraag is natuurlijk, hoe erg is dat? Hoe kijken we eigenlijk als Europa de ambitie heeft om eenheid in verscheidenheid te leven? Hoeveel gewicht leggen we dan bij de eenheid en hoeveel gewicht leggen we bij de verscheidenheid? Mij valt op dat in het hedendaagse gesprek in Nederland in ieder geval over politiek meningsverschil al heel snel dat geplaatst wordt in term van polarisatie. Terwijl misschien eigenlijk consensusland Nederland met onze lange traditie van pacificatie van tegenstellingen die ons heel veel heeft gebracht, maar misschien ook wel weinig tolerantie eigenlijk hebben voor diepgaande meningsverschillen. En al snel een meningsverschil zien als iets wat de voorbode is van heel onwelkome antidemocratische bewegingen. Of de voorbode is van diepgaand politiek conflict wat eigenlijk niet meer opgelost kan worden. In ieder geval, wij zijn behoorlijk beducht voor meningsverschil. Misschien is dat een lange erfenis van de verzuiling, waarin dat op een bepaalde manier dat meningsverschil werd getemd en vorm kreeg. Maar de vraag is natuurlijk in Europa, hoe kijken we er eigenlijk naar? Wat voor verwachting hebben we, als we kijken naar de toekomst van Europa, over in welke mate landen, binnenlanden, maar ook tussenlanden, er sprake moet zijn van normatieve toenadering? Ik heb iets gezegd over de empirische kant daarvan, maar eigenlijk de beelden die we daarbij hebben, valt mij op, zijn nogal tegenstrijdig. Aan de ene kant heb je de mensen die heel erg openstaan ten opzichte van Europa, heel erg pleitbezorgers zijn van vergaande Europese eenwording en die eigenlijk het verschil binnenlands enorm koesteren. Dus heel open willen staan ten opzichte van migratie, bijvoorbeeld multiculturaliteit omarmen. Dus daar het verschil heel erg benadrukken en ook de tolerantie voor het verschil. En tegelijkertijd over Europa eigenlijk een beeld hebben, tamelijk gecentraliseerd beeld. Dat eigenlijk veel moet worden geharmoniseerd in Europa. Dat we op veel terreinen eigenlijk dingen gemeenschappelijk moeten doen. De vraag is natuurlijk hoeveel ruimte er dan is in Europa voor verschil. Omgekeerd heb je natuurlijk meer de mensen die vrij nationaal georiënteerd zijn. Misschien wel populisme. Die eigenlijk verschil in het eigen land heel erg wil wegdrukken. Heel erg nadruk legt op homogeniteit, op Nederlanderschap. Of wat het betekent om Frans te zijn. Dus daar het verschil juist wegduwt. En in Europa dat verschil enorm omarmt. En zegt, we zijn allemaal heel erg verschillend. En we moeten vooral niet te veel in Europa gemeenschappelijk willen doen. Dus je ziet twee wegingen eigenlijk. Waarbij de ene zegt, binnenlands in je eigen samenleving omarmen we het verschil. Maar in Europa moet dat verschil vooral niet te groot moet dat zijn. En het spiegelbeeld van mensen die in eigen land, in eigen samenleving, die verschillen wegduwen en in Europa eigenlijk heel erg centraal stellen. We zijn allemaal heel erg verschillend. Dus je moet vooral niet te veel ambities hebben qua Europese integratie. Ik zoek eigenlijk naar een manier om die twee beelden bij elkaar te brengen. Namelijk de vraag te stellen, wat heb je aan normatieve overeenstemming binnen je eigen samenleving nodig? En wat heb je aan normatieve overeenstemming tussen landen nodig om dat die samenleving en democratieën goed functioneren. Als we het hebben over eenheid en verscheidenheid, zou ik zeggen. Het kan niet waar zijn dat de norm die wij daar, of het beeld dat we daarover hebben voor ons eigen land, heel erg afwijkt van het beeld dat we hebben over heel Europa. En toch zie ik dat, die tegenstrijdigheden, zie ik heel sterk eigenlijk aanwezig. Dus als we het hebben over eenheid en verscheidenheid, zou ik zeggen, het is een zoektocht naar de vraag, wat heb je aan gemeenschappelijkheid nodig om op een productieve manier van mening te kunnen verschillen. Dus dat wij een waardepluralisme hebben, lijkt mij essentieel in een democratie. Mensen hebben verschillende ideeën over het goede leven. De vraag is, hoeveel normatieve overeenstemming heb je nodig over de grondbegrippen? Bijvoorbeeld godsdienstvrijheid, gelijke behandeling, rechtszekerheid. Over dat soort fundamentele begrippen, hoeveel overeenstemming heb je nodig om op een productieve manier met elkaar van mening te kunnen verschillen? Dat is de zoektocht die volop gaande is. En dat is niet alleen maar een abstracte vraag, maar die landt natuurlijk, ik begon al over de Europese top nu. Het gaat natuurlijk echt over iets heel fundamenteels. Wat is eigenlijk een humane omgang met mensen in nood? Hoe verhouden we ons daartoe? Nou, dat stelt natuurlijk vrij essentiële vragen. Maar je kunt ook kijken naar hoeveel solidariteit willen wij opbrengen en diversiteit accepteren. Klinkt abstract, maar dat is heel erg concreet. Willen wij solidair zijn met Fransen? Wij gaan op ons 67e met pensioen. Die Fransen protesteren nu tegen een verhoging van de pensioenleeftijd naar 62. Hoeveel solidariteit hebben we eigenlijk? Of vinden we dat die Fransen eigenlijk veel meer moeten gaan lijken op wat wij doen? Want wij zijn de norm, immers. Maar wat zeggen we dan eigenlijk? Want waarom komen die Fransen in opstand tegen die pensioenleeftijd? En waarom zit dat zo diep in die Franse samenleving? Wat zegt dat over het patroon van samenleven, over Frankrijk als waardegemeenschap? Als democratische gemeenschap die een bepaalde verhouding heeft tot werk, een bepaalde opvatting heeft over wanneer een pensioengerechtigd moment is aangebroken, anders dan wij. Of als we naar Italië kijken. In Italië, ik had een gesprek een tijd geleden een keer met Klaas Knot en die zei tegen mij, Paul, het hele probleem van Italië, de staatsschuld, sowieso verdampen als die gewoon vermogensbelasting en inkomstenbelasting gewoon effectiever zou gaan betalen. Toen zei ik, ja, en zie je dat voor je? Zei ze, nou, daar hebben ze al 150 jaar over. Nee, dat zie ik niet snel gebeuren. Dus als wij zeggen, eigenlijk voordat wij solidair willen zijn als Italië in de problemen is, moeten ze eigenlijk wel in fiscaal opzicht meer aan ons gaan lijken. Maar wat zeggen we eigenlijk als we het hebben over fiscaliteit of over pensioenen? Hebben we natuurlijk veel meer dan over alleen maar hele praktische vragen van hoe je een pensioenstelsel. Er zitten samenlevingsvragen onder. Daar zit ook een bepaalde manier van leven. Er zit ook geschiedenis onder. Namelijk de verhouding van burgers tot de overheid in een land als Frankrijk of Italië is anders dan in een land als Nederland. Dus kortom, wat voor verwachtingen hebben wij als we het hebben over Europa als waardegemeenschap? Veronderstellen we niet veel te veel dat Europa steeds meer eigenlijk zich moet gaan voegen, het oosten en het zuiden naar het noorden en het westen? Maar misschien is Europa wel de uitnodiging om eerst gewoon de empirie goed te leren overdenken. Hoe ziet Europa er eigenlijk uit vanuit Warschau? Hoe ziet Europa eruit vanuit Rome? Wat voor historische ervaringen spelen daarin de waarden die in die landen zich ontwikkelen, de opvattingen die daar vorm krijgen, met alle innerlijke tegenstellingen die die landen natuurlijk typeren. Hoe begrijpen we eigenlijk de opvattingen in Warschau over bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk? En dan pas kunnen we de vraag stellen wat voor normatieve toenadering kunnen we ons eigenlijk voorstellen? En daar besluit ik even hier. Verwachten we echt dat Italië Nederlandser wordt? Of is een veel realistischer beeld van Europa dat Europa ook betekent dat Nederland misschien wel een aantal opzichten Italiaanser wordt of Poolser? En willen we dat eigenlijk, als we de vraag zo stellen? Of is toch de aanname dat wij de norm zijn en anderen langzaam die norm moeten verinnerlijken? En hoe realistisch is dat? En hoeveel zeggingskracht heeft dat?
Vervolgens is het natuurlijk interessant om Europa als waardegemeenschap te toetsen aan de ambitie die Europa heeft om een veiligheidsgemeenschap te zijn. Hoe verhouden machtspolitiek en moraal zich eigenlijk tot elkaar? Met de oorlog in Oekraïne als tragisch, maar ook heel belangrijk moment om daarover na te denken.
Hoe verhoudt zich eigenlijk de zoektocht naar Europa's waardegemeenschap met de ambitie nu van Europa om meer in veiligheidsopzicht op eigen benen te staan? Nou, dat is volop gaande natuurlijk. We zijn nu grenzen aan het overschrijden, letterlijk, maar ook in overdrachtelijke zin in Europa, in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Waarbij het begon met nachtkijkers en een paar versleten helmen. En er nu gesproken wordt over de levering van F-16's. Nou, je voelt wel, het moment komt steeds dichterbij dat we eigenlijk in een vrij rechtstreekse confrontatie terechtkomen met Rusland. Daar kom ik zo nog wel kort over te spreken. Maar laat ik zeggen, in ieder geval Europa beleidt voortdurend dat het strategisch autonoom wil worden. Macron heeft het over Europese soevereiniteit. Dus de ambities zijn torenhoog. Maar hoe verhoudt dat zich eigenlijk tot Europa als waardegemeenschap? En dan zie je, dag na dag, hoe dat op elkaar kan botsen. Ik geef maar een paar voorbeelden. Europa heeft die ambitie, maar tegelijkertijd is het duidelijk dat dat vooral nog een ambitie is en dat Zweden en Finland willen lid worden van de NAVO. Dus blijkbaar vinden die in de Europese Unie niet voldoende veiligheid. Maar wat is eigenlijk de prijs daarvoor? Nou, Turkije vraagt nu een prijs aan Zweden. Zweden past op dit moment zijn wetgeving aan onder Turkse druk op het gebied van terrorisme. Zweden is niet helemaal meer wars van het uitleveren van mensen die als vluchteling bescherming hebben gevonden in Zweden aan Turkije. Ondenkbaar een jaar geleden. En daar zie je de spanning tussen aan de ene kant de waardegemeenschap, ideeën over opvang van vluchtelingen, ideeën over wat is wel terrorisme, wat niet. En aan de andere kant gewoon de machtspolitieke realiteit van een land wat zich onbeschermd nu voelt en de bescherming zoekt om onderdeel te worden, zowel van de veiligheidsgemeenschap die de NAVO is, maar ook in Europa dat zoekt. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld waarop die spanning zichtbaar wordt. Wat is überhaupt onze relatie met Turkije? Nou, je voelt dat de Amerikanen willen eigenlijk dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Gewoon uit strategische overweging, omdat Turkije natuurlijk op een plek ligt waar het een ongelooflijk belangrijke rol te spelen heeft, ook in de verbinding met de islamitische wereld, noem maar op, Midden-Oosten. Ja, tegelijkertijd is Turkije natuurlijk de afgelopen 10 jaar steeds verder afgekomen van de norm van rechtsstatelijkheid, bescherming mensenrechten, vrije pers enzovoort. Nou, daar botsen ook veiligheidspolitieke vragen en Europa's waardegemeenschap op elkaar. En dan de meest prangende vraag eigenlijk, en dan zet ik daar ook weer even een punt, is misschien wel, wat is een verantwoordelijkheidsethiek, namelijk een ethiek die zegt, je handelt, maar je moet altijd ook in het handelen nadenken over de gevolgen van dat handelen. Wat is eigenlijk een verantwoordelijkheidsethiek in het conflict nu rond de Oekraïne? Nou, er zijn twee beelden die daar op elkaar botsen, die allebei heel pertinent zijn. Het ene beeld is verzaaien. Namelijk, we herhalen nu de fout die we hebben gemaakt met Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Namelijk, de verliezer wordt vernederd en dat leidt tot een geweldig revanchisme. En elke historicus is erover eens dat zonder Versailles Hitler geen kans had gehad. En dat de Tweede Wereldoorlog op een vrij rechtstreekse manier uit de Eerste Wereldoorlog is voortgekomen. Uit de manier waarop. Dus Versailles als grote probleem. En hebben we eigenlijk niet hetzelfde gedaan na het einde van de Koude Oorlog. Namelijk door Rusland niet op te nemen in een nieuw veiligheidsstelsel. Maar Rusland misschien wel op afstand te houden, te veel. Alle toenaderingen die er waren onder Jeltsin en in de beginjaren van Poetin gewoon toch niet op ingegaan. Ligt daar niet een bron van gekrenktheid in Rusland en het idee, we moeten onze invloedssfeer en macht in de wereld herstellen? Dat is het ene beeld. Andere beeld is natuurlijk München. München 1938, waarbij Chamberlain en Hitler peace in our time. Eigenlijk Chamberlain een geweldige knieval maakt voor Hitler. Zegt nou, dat Sudeten-Duitsland, dat mogen jullie er wel bij hebben. Hè? Het deel van Tsjechoslowakije waar Duitsers woonden. Die ook zelf Heim ins Reich wilden. Gewoon nam een hap uit Tsjechoslowakije. Nou, dat mocht wel, want ja, god, had toch wel een punt. De Krim, hè? Poetin had toch wel een punt. Ja, Krim was toch ook wel. Dus hoe gaan we daar dan mee om? En is eigenlijk niet de onderliggende les elke toegeeflijkheid ten opzichte van een dictatoriaal regime is een uitnodiging voor, hè, na de ene hap komt de andere. En het zou onvergeeflijk zijn om nu te streven snel naar een vergelijk met Poetin, waarbij hij een flink deel van het territorium, zou dat niet een nieuw München zijn? En beide beelden hebben echt wel in zich, raken wel aan historische ervaringen en zijn niet zomaar weg te strepen. Je kunt wel zeggen dat natuurlijk op na de inval het probleem van een nieuw München groter is geworden dan Versailles. Maar als je die geschiedenis van de afgelopen 30 jaar zou willen overzien en overdenken, en ook de consequenties van wat er nu gebeurt, die zijn natuurlijk heel vergaand. En ook daar is het natuurlijk helemaal niet zo simpel om de vraag te beantwoorden, wat is dan de waardegemeenschap die deze veiligheidsgemeenschap in wording, als we daar optimistisch over zijn, schraagt. Wat voor keuzes maken we nu en hoe kunnen we die moreel rechtvaardigen? En hebben we eigenlijk wel voldoende zicht, kunnen we eigenlijk wel voldoende zicht hebben op de mogelijke consequenties van die keuzes? Nou, een waardegemeenschap gaat ook daar natuurlijk over. Hè. De keuzes die je maakt in oorlog en vrede en de consequenties die dat kan hebben, dat je daar veel beter over nadenkt. Ik vind het gesprek daarover op dit moment in veel Europese landen natuurlijk onder druk van de actualiteit. Ik wil ook eigenlijk niet bestrijden dat wat er nu gebeurt, zou ik in grote lijnen ook kunnen ondersteunen. Alleen de vragen die daaronder liggen, bestaat daar eigenlijk überhaupt wel ruimte voor om daar goed over na te denken? En wat gebeurt er als we straks op een veel rechtstreeksere manier met Rusland in conflict komen? Wat komt dat eigenlijk, wat gebeurt er dan? En zijn we bereid om de consequenties daarvan dan ook te accepteren?
Tot slot, Europa staat natuurlijk niet op zich. Hoe ziet Paul de plek van Europa in de wijdere wereld?
In die verkenning van Europa als waardegemeenschap ook het eigenlijk heel erg interessant is om Europa natuurlijk te leren zien als onderdeel van een wereld die geglobaliseerd is. En ook daar zie je precies dezelfde vragen eigenlijk terugkeren. Want de verwachting was dat met de globalisering er eigenlijk ook een normatieve toenadering zou ontstaan in de wereld. Dat de afstand tussen de West en de rest, of tussen Amerika en China, kleiner zou worden. Naarmate China zich economisch zou ontwikkelen, naarmate Rusland zich meer handelspolitiek zou worden, plek zou krijgen in een groter geheel, zou ook die landen zouden zich meer openen, zouden democratischer worden, meer zorg hebben voor de mensenrechten, rechtsstatelijkheid, noem maar op. Dus de onuitgesproken verwachting was, maar ook vaak de uitgesproken verwachting, dat de rest van de wereld toch meer zou gaan lijken op de westerse liberale democratieën. Einde van de Koude Oorlog was eigenlijk maar één manier van kijken. Liberale markteconomie, dat was de richting die de wereld zou ingaan. En de gedachte was ook, hoe meer economische verbindingen wij aangaan, hoe meer we ook communicatief met elkaar te maken hebben, het internet, globale media, hoe minder er eigenlijk reden zou zijn om met geweld conflicten te beslechten. Dat gaat terug naar een eerdere fase van globalisering, dit idee. Victor Hugo, Franse schrijver, zei bij de opening van de wereldtentoonstelling in Parijs, 1866. Alleen al het idee dat er een wereldtentoonstelling was, was natuurlijk al een uiting dat ook in die tijd er een fase van globalisering was. Gevolgd door een fase van deglobalisering. Maar die zei, elk luchtschip wat aan de horizon zal verschijnen, dus de dag dat het eerste luchtschip dat we zullen zien, is de dag dat de laatste dictator wordt begraven. Alle treinen die vertrekken uit Parijs richting Sint-Petersburg, Madrid, noem maar op, hebben maar één bestemming, de vrede. Dus wat we nu het CNN-effect zouden noemen. Hè? Het idee van hoe meer we van elkaar weten, hoe meer handel we met elkaar drijven, hoe meer we op elkaar gaan lijken en hoe meer kans de democratie krijgt en hoe minder kans de autocratie, want de autocratie leeft bij afschotting, de democratie bij openheid. Hij schreef in 1866, vanaf 1870 tot 1914 wordt nu de periode van de eerste globalisering genoemd. En daarna is er dus, na 1914 tot ongeveer de jaren 70, hebben we een periode van deglobalisering. Het heeft tot de jaren 70, 80 geduurd voordat de handelsbetrekkingen in Europa weer waren qua intensiteit op het niveau waar ze waren in 1913. Dus de geschiedenis van de globalisering gaat niet zo, maar gaat zo. En dat is wat we nu in onze tijd natuurlijk meemaken, dat misschien wel een periode, een tweede periode van intensieve globalisering tussen 1970 en 2020 misschien wel op een keerpunt is gekomen. Niemand die dat natuurlijk weet, maar op een keerpunt is gekomen. Het is in ieder geval opvallend dat met de oorlog in Oekraïne ineens allerlei bedrijven gewoon miljarden investeringen in één dag hebben doorgestreept, zijn vertrokken. En uit China komen de bezorgde mails naar diezelfde bedrijven. Gaan jullie ook weg als het tot een conflict met Taiwan komt? En het antwoord is natuurlijk ja. Dus waar iedereen nu over spreekt is niet globalisering, maar over fragmentatie. Fragmentatie van de wereldeconomie. Fragmentatie ook op velerlei terrein, ook politiek, langs de scheidslijn democratie-autocratie. En de hele verwachting waarop de globalisering was gebaseerd, namelijk toenemende interactie betekent minder conflict, is eigenlijk met die oorlog in Oekraïne, maar ook met de ontwikkeling in China, die natuurlijk een andere richting gaan dan men had verwacht, speelt een rol. En dus Europa moet zich opnieuw uitvinden, en dat is natuurlijk de druk waaronder het nu staat, als veiligheidsgemeenschap, als waardegemeenschap, in een wereld die toch helemaal niet lijkt op de wereld zoals die werd verwacht na het einde van de Koude Oorlog. Namelijk een wereld waarin grenzen, territorium, conflict veel minder prominente rol zou spelen. Wat je ook uit deze atlas, en dan kom ik eigenlijk, eindig ik waar ik begonnen ben, kunt opmaken, is dat natuurlijk met alle verschillen in Europa die er zijn, als je Europa vanuit Beijing bekijkt, of vanuit Mumbai, of vanuit Sao Paulo, en dat is een onderzoeksopdracht die ik had aan de Universiteit in Tilburg. Dus ik ben ook in al die landen heb ik rondgereisd, veel mensen geïnterviewd over hun beeld over Europa. En buiten Europa laat zich vrij precies benoemen waarin eigenlijk die Europese waardegemeenschap bestaat. In ieder geval als aspiratie, maar ook voor een deel als geleefde werkelijkheid. Als je gewoon kijkt naar de gelijkheid in Europa. Relatieve gelijkheid qua inkomensverschillen. Is natuurlijk wat dan gemeten wordt met de Gini-coëfficiënt. Nou, de ongelijkheid elders in de wereld is echt vele malen groter dan hier. Ook in Amerika. Als je kijkt naar corruptie. Nou, Italië, genoeg problemen in Europa, Maar als je kijkt naar landen als China, India, Brazilië, noem maar op. De corruptieindex waarin dat wordt gemeten, die staan vele malen hoger qua corruptie dan Europa. Als je kijkt naar de stedelijke cultuur van Europa. Dus je hebt het leuke mediamieke beeld van Ilja Pfeiffer. Europa als museum, maar dat is natuurlijk echt de onzin. Er zit een ongelooflijke levenskwaliteit in die Europese steden die zich in honderden jaren hebben ontwikkeld. Een totaal andere, daarom komt er ook zo ongelooflijk veel toerisme deze kant op. Omdat natuurlijk die steden, dat zijn geen musea, maar dat zijn levende plekken waarin Europa zich vormt en hervormt en opnieuw uitvindt telkens. Maar dat zijn steden met een lange geschiedenis en een hoge, relatief hoge levenskwaliteit. Heel anders dan de gated communities in New Delhi of in Beijing of in São Paulo, waar arm en rijk zo tegenover elkaar staan dat rijk zich heeft ommuurd. Hier kan je gewoon de tuin van de Apollolaan met huizen van 4 en 5 miljoen euro kun je gewoon binnenlopen. Er is niemand die eraan denkt om een muur op te trekken. Nou, dat zegt natuurlijk heel veel. Europa, plek van pacificatie. China heeft met al zijn 14 buurlanden conflicten, territoriale conflicten. Europa is toch met vallen en opstaan, met een hele bloedige geschiedenis. Multiculturaliteit. Dus er zijn zoveel elementen van die Europese cultuur die je in zijn isolement wel elders tegenkomt, maar in samenhang van gelijkheid, relatieve stabiele rechtsstaten, vitale steden, leefbare multiculturaliteit, cultuur van pacificatie binnen de Europese Unie, universiteiten als laatste. Europa op de top 200 van de wereld zijn er 100 Europese universiteiten. Waarvan er trouwens 30 in Groot-Brittannië. Dan zie je ook meteen waarom de Brexit zo'n verschrikkelijk slecht idee was. Maar en 4 in China in de top 200. Dat zullen er vast over 20 jaar 10 zijn of 15. Maar we hebben dus een enorm, dus wat ik de verborgen vitaliteit van Europa noem. Er is een enorm vertrekpunt in Europa om niet naar de wereld te kijken in termen van neergang. Europa is in een neergang beland. Maar wel degelijk is er enorm veel waar we op kunnen bouwen. Dus ik kijk daar eerlijk gezegd wel niet in ieder geval zoals bijvoorbeeld iemand als Guy Verhofstadt. Die zijn pleidooi voor Europese integratie is enorm gebouwd op een heel pessimistische diagnose. Namelijk los van elkaar werkt het allemaal niet meer. Eén leger, één president, één vlag. Het is een manier van denken. Maar als je al een pleidooi zou willen houden voor verdergaande integratie, wat ik best zou willen omarmen, dan denk ik dat het kansrijker is als je het bouwt op een idee over waar ligt eigenlijk de vitaliteit van die Europese samenlevingen, wat is de kracht van die Europese samenlevingen, dan op een neergangsdiscours. Maar dat Europa gedwongen is in een wereld die misschien wel aan het deglobaliseren is. En niet alleen als iets wat ons overkomt, maar ook iets wat we nastreven. Want ons energiebeleid gaat maar over één ding. Deglobalisering. We willen ons minder afhankelijk maken. Dus ook dat roept vragen op wat Europa als waardegemeenschap wil zijn. Maar het heeft wel veel waarop het kan bouwen.
Je luisterde naar Nieuw Wijs Leiderschap, een podcast van Comenius. Wil je verder praten of meer weten? Ga dan naar comeniusleergang.nl voor meer informatie en inspiratie.